Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar klapmok met thee.
Hey Deborah.
Hey Annemarij. Daar zijn we weer.
Zijn we weer.
Klaar voor een nieuwe podcast?
Ja.
Je klinkt een beetje verkouden.
Dat ben ik ook.
Ja, hè?
Ja.
Een beetje een nasale stem.
Ja, dank je.
Ja, ja. Nou ja, je weet het, klinkt altijd, alles klinkt beter met een koptelefoon op je hoofd. Dus wat dat betreft...
Dit ook, toch?
Ja hoor, zeker.
Af en toe probeer ik een hoest te onderdrukken, maar het lukt niet altijd.
Nou, dat komt helemaal goed. Dus de R zit in de maand. Dus,
nou, dat is het.
Dan hebben we dat.
Ja.
Ik nog niet, overigens. Mij is nog bespaard gebleven. Even afkloppen.
Ja, heel goed, heel goed. Ja. Nee, ik heb hem bij deze afgevinkt voor dit jaar. Hoop ik.
Hoop het ook.
En, maar we zitten wel lekker in Amersfoort te podcasten.
Nou ja, zeker. Hartstikke leuk.
Ja.
Een beetje oud vertrouwd eigenlijk wel, hè?
Ja, wel af en toe iemand die buiten het groen bijhouden is.
Hoe doe je? Oh, buiten het groen. Oh, ik denk groen. Ik denk je gaat vertellen dat...
Dat
we bij de landmacht zitten of zo.
Landmacht, en dan, groen. Zeker. Nee, dat had het ook gekund.
Groot onderhoud.
Groot onderhoud is hier gaande. Het wordt hier heel mooi. Alle struiken worden gesnoeid en zo. Dus af en toe komt er wat lawaai van binnen, denk ik. Maar,
gezellig.
Maar dat is alleen maar gezellig. Want we zitten lekker buiten gewoon in de kazerne in Amersfoort. Gewoon een beetje tussen het groen. Dus dat is al goed.
Ja, we zijn weg bij het plush.
Ja.
Uit de Ivoren Toren.
Beter.
Ja, soms wel, hè?
Ja, ja. Even fijn. Even ademhalen.
Ja.
Zuurstof.
Ook dat. Heerlijk.
Ja.
Ik moet zeggen, ik zit er nu... ik zit al ruim 3 jaar in Den Haag. Hè, dus wat dan. Maar ik zit nu toch bij de bestuurstaf.
Ja.
Het is toch anders?
Ja, dat weet ik, ja.
Ja, dat klopt.
En nu weet je eindelijk waar ik het over had al die tijd.
Ja, en ik denk, zit je nou te zeuren, zuurkees?
Heb jij al een annotatie moeten schrijven bij een nota die je ook hebt geschreven?
Ja.
Dat je echt denkt, ja, maar wat moet ik nu anders dan in dit stuk opschrijven dan dat ik al in dat andere stuk heb geschreven? Daar staat het toch al.
Moet het nog
korter? Ga ik dan nog weer een samenvatting van het ene stukje op het andere stukje en wat dan de overwegingen zijn voor? Ja, dat is soms een soort mooie cirkel waar je dan in komt. Allemaal regels die we eigenlijk die aan ons zijn opgelegd in het Haagse.
Nou, ik kan je wel even meenemen in mijn overweging. Ik moet overigens zeggen, even terugkomend op jouw annotaties. Binnen de HDFC, hè, de Hoofddirectie Finance en Control. Een van
De directies, mooiste directies binnen de bestuurstaf.
Ja, zeker, dat sowieso. Ja. Daar hebben we nu afgesproken dat er geen annotaties meer komen voor de bestuursraad. Tenzij.
Oh, lekker.
Ja. Dus als nu onze directeur zegt van nou... want die zegt ook, ja, maar dit lees ik allemaal al. Dit lees ik toch zelf?
Ja.
Of dit lees ik. Dus
precies.
Hoef ik niet nog een keer een annotatie opgemaakt. Want het kost alleen maar werk voor
wat
mensen
goed.
En zo. Ja, vind ik heel fijn.
Moedig
alleen
besluit.
Had ik nu toevallig het onderwerp waar ze dan wel over geïnformeerd wilde worden. Dus ik moest een annotatie schrijven.
Ja, jammer.
Maar
het kan wel voorkomen natuurlijk.
Het was niet heel moeilijk. Dus dat was... Ja. Dat sowieso. Maar waar ik nu tegenaan loop, Annemarij, ik neem je even mee in mijn... als we dan toch hebben over voorbereiden en dat soort dingen en afspraken die we maken. Op dit moment zitten we in de verantwoordingsfase. We moeten managementrapportages aanleveren, althans de verschillende defensieonderdelen.
Mm-hmm.
Dan moet er weer een stukje verantwoord worden. En daar worden gesprekken over gevoerd. Hè? Allemaal gesprekken tussen de directeuren en de commandanten, zeg maar, onderling. Van hoe hebben we het gedaan in de afgelopen periode? Wat willen we doen en wat hebben we nodig? Waar kunnen we elkaar helpen?
Zijn dat die VNV-gesprekken?
Dat heette de VNV-gesprekken.
En waar staat dat voor?
Verantwoorden en vooruitkijken.
Oh, oké. Niet vrede en veiligheid.
Nee, het is niet vrede en veiligheid. Maar wel het verantwoorden en vooruitkijken binnen de vrede en veiligheid.
Ja,
snap je het mooi?
Ja, ik snap het. Ja.
En wat ik dan moet doen is die voorbereidingen daarop. Maar wat je dan krijg je dus een voorbereiding op het voorbereidende gesprek van het uiteindelijke gesprek.
Heerlijk.
En dan denk ik, maar wat ga ik ze dan?
Ja.
Wat ga ik ze dan vertellen?
Dat is een hele goeie.
Ja, dus daar zit ik even mee. Dus wat wordt er dan verwacht en zo? Leuk, hè?
Ja,
ik ga eruit komen, hoor. Ik kom daar helemaal uit.
Natuurlijk.
Helemaal
uiteindelijk
goed,
kom je daar gewoon uit. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dan echt even denkt van... Oké.
In het voorbereidende
gesprek. Wat ga ik daar dan zeggen?
Ja, wetende dat ook al die dames en heren aan tafel voorbereid worden door hun eigen...
Ook nog.
Door hun eigen staf, door hun persoonlijke staf. Die gaat dat allemaal voorbereiden. En dan moet ik die voorbereiding op die voorbereiding gaan doen. Ik vond het heel lastig.
Het is een
lastig.
Hele belangrijke taak.
Ja, maar dit zijn van die dingen. Die hebben we dan allemaal ingeregeld. Annotaties maken op een annotatie die je al hebt gemaakt. Of een nota. We maken het onszelf helemaal gek. Ja. Met al die regeltjes en opgelegde werkwijzes.
Nou, dat is direct de link naar onze aflevering van vandaag.
Wat goed. Wat goed, juist.
Of onze eigen draai aan het onderwerp van onze aflevering vandaag.
Nee, waar we het vandaag over gaan hebben, Annemarie, is regeldruk.
Ja, regeldruk.
Ja, wat is het eigenlijk?
Waar
hebben we het dan over?
Wat doen we eraan?
Juist.
Hebben we het veel?
Ja, laten we maar gaan luisteren.
Ja.
Nou, zitten we dan weer, Annemarie?
Ja.
Met de KLTZ, Jur van Kasteren.
KLTZ.
Ja, ja, het is, we zitten met een exoot.
Dan afkorting direct weer. Gewoon direct helemaal in het begin.
Ja, precies. Maar neem ons eens mee, Jur. Wat is een KLTZ?
Dat is een kapitein-luitenant ter zee.
Doe maar.
Hier, oké, mond vol.
Zeker.
En spreken we dat dan ook zo uit? Wij van de landmacht
zijn vrije... aanspreektitel is overste, dus dat is wel herkenbaar.
Oh, we zijn gewoon hetzelfde.
Ja.
Maar dan op het water.
Ja. Een luxe variant, weliswaar. Ja, want hoe zit dat? Voordat we gelijk hier het onderwerp in duiken natuurlijk. Hoe zit dat precies bij de marine? Waarom wijkt de marine nou zo af? Nou, niet alleen de marine eigenlijk. Maar...
Nou ja, eigenlijk de marine bestaat het langst. Dus volgens mij wijkt de landmacht af.
Ja, daar heb je een punt.
Jammer.
Daar zit ik dan met mijn mond vol tanden.
Helaas.
Waarom zijn we afgeweken, Jur? Weet je dat?
Geen idee.
Nee.
Maar jij bent dus van de marine?
Klopt.
En je doet iets met duiken, heb ik begrepen?
Ja, ik ben tot 1 mei militaire duikautoriteit geweest.
Oeh, doe maar.
Ja, de eerste.
De eerste ook.
Oké. Okay.
Wat leuk. Nou, daar gaan we denk ik dadelijk wel geheid meer over horen, denk je niet?
Ik denk het ook wel. Ja. Want we gaan het hebben over regels en zo.
Ja, we gaan het hebben over regeldruk, om het zo te zeggen. En ja, voordat ik jou natuurlijk vraag, Jur, om helemaal uit te weiden over wat het nu precies is, heb ik het even opgezocht. Regeldruk. Nou, de eerste hitte die je dan krijgt in Google verwijst je meteen naar de Rijksoverheid site. En dan moet ik natuurlijk wel even mijn boekje erbij pakken, want dit ken ik echt niet uit mijn hoofd. Want wat is regeldruk? Dat is de tijd die het ze kost om uit te zoeken welke dat zijn en de maatregelen die zij nemen om eraan te kunnen voldoen.
Ja, en dat en eraan, dat verwijst dan naar regels of zo?
Ik denk het.
Ja.
Maar vager dan dit, weet het niet.
Het is redelijk vaag.
Ja, precies. Wat is het nou eigenlijk, regeldruk, hier?
Ja, dit is volgens mij de definitie van het adviescollege toetsing regeldruk. En dat is ook een definitie waar ik ook een beetje mee worstel. Want wat ik daar vooral in vind missen is dat eigenlijk een soort impliciete aanname is dat regels altijd goed zijn. En dat dus naleving altijd de oplossing is. En dat is nou iets juist waar ik in mijn rol als militaire duikautoriteit, de regelsteller voor alle duikregels bij Defensie, juist vraagtekens bij heb gezet. Dus ik denk dat deze definitie een beetje te smal is en dat al een beetje richting de oplossing compliance of naleving gestuurd wordt, terwijl er ook andere oplossingen zijn.
Nou, ik vind dan dat je al ver bent in het begrijpen van deze regel. Want de eerste zin, de tijd die het ze kost om uit te zoeken welke dat zijn, vind ik al erg vaag. Hoe zou jij regeldruk willen omschrijven hier?
Ja, ik heb tijdens mijn hogere defensievorming in België heb ik een onderzoekje gedaan naar regeldruk bij duikers en explosieve opruimers bij Defensie. En ik heb regeldruk gedefinieerd als enerzijds het aantal regels waar je aan moet voldoen. En anderzijds de druk om deze regels na te leven. Dus het is een soort product van elkaar. De een keer de ander geeft een soort totaalbedrag van regeldruk. Want als je heel veel regels hebt, maar er is geen druk om na te leven, ja, dan is de regeldruk eigenlijk best laag. Ja. En andersom.
Ja, precies. Nou, dat begrijp ik al een stuk beter eigenlijk.
Ja, dat maakt hem al iets duidelijker inderdaad. Maar als we het dan hebben over regels en het opstellen daarvan en het moeten naleven daarvan, kan je daar ons iets meer in meenemen? Wat moeten we ermee? Wat doen we eraan? Waar is het voor?
Ja, regels, dat is een beetje een soort verzamelnaam voor mij van oneerbiedig gezegd al het vieze papier wat in onze organisatie rondzwerft. Dat kan zijn, dat kunnen beleidsdocumenten zijn, dat kan wet- en regelgeving zijn, maar dat kan ook de gebruikshandleiding van het duikmes zijn.
Onze IK's bij de landmacht.
Ja, dus het is eigenlijk alle pogingen om een risico te beheersen. Dus in de instructie van de duikmes staat, pas op dat je niet in je rug prikt. Nou, dat is een soort van instructie hoe je dan met dat duikmes om moet gaan. Maar ook veel hoger liggende risico's of financiële risico's. Daar maken we natuurlijk allemaal beleidsdocumenten over. En dat doen we eigenlijk om een risico te beheersen. En dat beheersen kan dan eigenlijk op twee manieren. Want risico is kans maal effect. Dus je kunt de kans verkleinen dat er risico optreedt. Of je kunt het effect ervan beperken op het moment dat het risico is opgetreden. En je beheersmaatregelen zijn eigenlijk dus, vallen in die zin ook in twee groepen uiteen. Je hebt de preventieve beheersmaatregelen die de kans dus verkleinen. En je hebt de mitigerende beheersmaatregelen die het effect van het risico verkleinen op het moment dat het optreedt. Dus dat zijn eigenlijk de twee hoofdgroepen die wij in ieder geval binnen de duikwereld hebben onderscheiden.
Ja, ben je er nog te boren?
Ja, ik zit helemaal in mijn hoofd. Ik kan me zo voorstellen, Annemarij, ik begrijp wel waarom Jur hier met regeldruk komt. En ook met ons daarover in gesprek wil hebben. Want ik voel allemaal relaties naar iedere podcast die we hebben gemaakt. Want eigenlijk is het zo. En zeker als je het koppelt inderdaad, zoals jij dat nu doet, aan risico's. He, want waar we natuurlijk als organisatie heel goed in zijn, is op het moment dat er iets gebeurt, en dat is meestal daarna, achteraf, dan richten we er weer een afdeling voor in. Ja. En dan is het weer een hot item. Die afdeling wordt vaak naast de commandant geplakt, want dat is denk ik wel de belangrijkste plek. En dat is natuurlijk waar de aandacht naar uitgaat. En vervolgens komt er weer een heel pak regels naar beneden waar we ons aan moeten voldoen om te voorkomen dat het weer gebeurt.
Ja, nieuwe afdeling, meer regels en het is opgelost.
Het is opgelost.
Ja, ja. Ja. Ja, wat is daar de oorzaak van? Waarom gebeurt het? Dat is best een interessante vraag.
Dat vind ik heel interessant.
Ja. Ik heb er wel over nagedacht natuurlijk.
Heb je dat onderzocht? Want je hebt dit is je thesis geweest. Of je scriptie op de hogere defensievorming. Ja, leuk. Ja, maar dat moet natuurlijk wel een aanleiding zijn om dit te doen, of niet? Want hoe kom je erbij om dit te doen?
Ja, zeker. We hebben helaas een dodelijk duikongeval gehad met de duikgemeenschap in 2015. Mandy Groenewoud die is overleden op Curaçao, moet ik zeggen. En daar volgde eigenlijk een hele onzekere periode voor de hele duikgemeenschap van Defensie volgde daarop.
Ja.
Niet in de laatste plaats vanwege het verdriet, maar ook vanwege een rechtszaak en een vervolgrechtszaak die daar hebben plaatsgevonden. En dat heeft heel veel onzekerheid gegeven. En wat ik zag gebeuren is dat mensen niet meer zo goed durfden dingen te doen. Dus de uitvoering kwam in feite onder druk te staan, omdat mensen het idee hadden dat ze door de bomen het bos niet meer zagen. Er waren zoveel regels. Ze wisten niet zeker of ze compliant waren konden naleven. Vaak wisten ze niet eens welke regels überhaupt van toepassing op ze waren.
Ja.
En waar ze voorheen met de can-do mentaliteit nog iets van uitvoering voor elkaar kregen, gingen steeds vaker de armen over elkaar. Van ja, ik weet niet zeker of ik alle regels kan naleven, dus ik doe maar niks.
En dan werd het persoonlijke risico te groot.
Mensen inderdaad dachten dat ze in de rechtszaal konden eindigen als verdachten. Zoals ook gebeurd is met vier duikleiders in navolging van het dodelijke duikongeval.
En die angst kwam vanwege dat zij persoonlijk aangesproken werden, zeg maar, op het ongeval? Of hebben we ter plekke gelijk meer regels erin gegooid, zeg maar, om te kijken of we het zo kunnen voorkomen. Of
ja, die opbouw van regels, dat was eigenlijk al jaren gaan. Dat is in mijn optiek al niet alleen in de duikwereld een probleem, maar dat is overal. Onze risicoacceptatie is echt naar beneden gegaan. Dus we willen eigenlijk alle risico's die optreden, willen we bovenop duiken en helemaal weg beheersen.
Ja. Is dat iets Nederlands, weet je dat?
Nee, dat is echt wel een westers fenomeen. Denk ik wel, ja. En de maakbaarheid, dat is dan de aanname die eronder zit. We kunnen alles maken. Volvo die bijvoorbeeld zegt van wij willen in 2030 nul dodelijke ongevallen in een Volvo.
Ja.
Ja, dat is een ambitie die je stelt. En ook als er iets gebeurt dat mensen dan zeggen ja, dit nooit meer.
Ja.
Het is allemaal heel begrijpelijk dat mensen dat zeggen. Alleen als de oplossing is dat je het helemaal plat regelt.
Het gaat eruit van het idee dat je inderdaad alles kan controleren. Die maakbaarheid, dat vind ik wel interessant.
Dat vind ik ook heel interessant,
Want het is natuurlijk niet zo. Je weet natuurlijk niet wat er gebeurt.
Nee, zeker in onze tak van sport niet. Ja. We hebben te maken met een vijand die als het linksom niet werkt, het rechtsom probeert. Het is een beetje hetzelfde als in een voetbalteam zeggen van je speelt tegen een tegenstander en hij paast altijd naar hem.
Ja.
Nou, dan weet je van oké, nou, dan kan je een regel maken. Je moet altijd tussen die twee spelers in gaan staan. Maar ja, als die speler merkt dat dat niet werkt, dan gaat hij wat anders proberen. Ja. Dus op het moment dat je in een fabriek zit, dan is naleving, hè, dat het heel voorspelbaar is, is het makkelijker. Ook niet volledig uit de banden risico's, maar is het makkelijker dan in onze tak van sport.
Ja, ja, dus zodra er een menselijke component zit, wordt het denk ik automatisch.
Ja.
Wordt dat anders. Ja, en zolang het een gerobotiseerd proces is, kan je het nog heel erg
controleren.
Ja, ja, precies. Ja. Indammen.
Ja, misschien is dat ook wel gaande. Hè? Dat we denken dat op het moment dat we een instructie schrijven of een handboek, dat een soort programmeertaal is voor de werknemer. En dat we verwachten dat hij dat protocol gaat aflopen. En,
als dit dan dat.
Ja, en dan komt het gewenste resultaat eruit.
Ja, maar dat is, ik vind het wel interessant. Hè? Misschien wijden we nu enorm uit, maar dat boeit eigenlijk niet zo. Mij dan in ieder geval niet. Nee, maar dat vind ik wel interessant. Want het idee van instructiekaarten, hè, de IK's bij de landmacht bijvoorbeeld, is dat op het moment dat je in een bepaalde situatie komt, waarin de druk enorm hoog is, waarin je stress ervaart, waarin je een situatie komt waar je die abnormaal is, waar je als mens onbegrijpelijk dat je dat overkomt. Het idee van die instructiekaart en die drill, zeg maar, dat drillmatig je taak uitvoeren, is dat je, zodat je daarop terug kan vallen op het moment dat je in zo'n abnormale situatie terechtkomt. Wat je dan heel makkelijk kan teruggrijpen naar je regeltjes. Naar, oké, ik moet eerst deze stap doen, dan deze stap. En dat klinkt nu heel langzaam, hè, maar dat gaat in je hoofd heel snel. Omdat je het zo geoefend hebt en zo getraind.
Dat het drill is geworden.
Ja, precies. Ja. En dat is de reden waarom je al die regeltjes hebt. Al die opgedragen taken. Ja. En niet zozeer om... Ja, misschien is dat dan ook een risico mitigeren? Is dat het risico dat ik lam
nou ja, je kan het dichtval? Denk ik. Maar bijvoorbeeld, voor mij, kijk, voor jou is dan, hè, voor jou is duiken natuurlijk het meest in het oog springende voorbeeld. Ik denk voor ons bijvoorbeeld hoe je met een wapen omgaat.
Ja.
Hè, je veiligheidsmaatregelen aan een wapen. Eigenlijk alles wat je doet vanaf het moment dat jij het wapen ontvangt.
Ja.
Tot en met dat je er mee gaat schieten en alles daartussen. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat er een ongecontroleerd schot plaatsvindt.
Ja.
Daar hebben we natuurlijk allemaal regels voor. Omdat jij op een gegeven moment precies kan dromen. Nou ja, als ik het wapen overneem, dan wil ik zeker stellen dat er niks, dat die leeg is. Hè, dat
ja.
er niks in
ja,
zit.
Ja, je geeft hem open aan.
Ja, precies. Je hebt hem op een bepaalde manier. Hou je wijsvinger op alle momenten dat jij je wapen vast hebt. Als jij niet aan het schieten bent.
Ja.
Er zijn allemaal maatregelen.
Beheersmaatregelen.
Om te voorkomen dat er iets misgaat. Want als daar iets mee misgaat, dan is het risico natuurlijk heel groot.
Ja.
Ja.
Nou, dit is dus even de disclaimer. Ik ben absoluut niet tegen regels of tegen drillmatige procedures. Ik denk zeker, zoals jullie het beschrijven, dat dat echt waar is en ook echt belangrijk. De situatie echter waar we nu in zitten, is dat die hele belangrijke veiligheidsregels verwaterd worden door nog een heleboel andere regels daar overheen te leggen, die ook allemaal wel iets van een risico beheersen, maar eigenlijk de focus weghalen van de echt belangrijke regels.
Ja.
En ik heb daar voor de wet van 10.000, 100.000 genoemd. Dus hypothetisch geval, 10 jaar geleden hadden we 10 regels voor het maken van een duik. Hè, dat, hè, die 10 regels die je bijvoorbeeld noemt bij het gebruik van het wapen. En voor elk van die regel afzonderlijk heb je 99% kans dat je die kunt naleven. Dat betekent als je 10 regels hebt dat je totale kans hebt van 90% dat je compliant kunt werken. Dat je al die 10 regels tegelijkertijd kunt naleven. Nou, vandaag de dag hebben we voor dezelfde duik 100 regels met dezelfde succeskans. Geeft je voor de snelle rekenaars een succeskans van 37% dat jij volledig compliant kunt werken op één moment in de tijd. Hypothetisch hebben we over 10 jaar, als we zo doorgaan, 1000 regels voor diezelfde duik. En dan is de kans dat je volledig compliant kunt werken nog maar 0,0004%.
Met een snelle rekenaar.
Met andere woorden, je legt dus een duivels dilemma voor aan de uitvoering.
Ja.
Op het moment dat je zegt, je moet naleven. Weet je, ja. Goed, goed, goed. Er staat dat je dit moet doen, dus je moet dit doen. Helemaal geen rekening houden met de context en met de vijand. Het naleven is een doel op zich geworden.
Ja, dus je wil iets gaan beheersen wat je eigenlijk niet meer volledig kan beheersen.
Nee, je moet inderdaad op een gegeven moment een bepaald risico, een restrisico noem ik dat, aanvaarden binnen je regelset. En je hebt dan de risicoregelreflex. Hè, die probeert ook die laatste paar promillen
Alles kapot te regelen natuurlijk.
Naar nul te krijgen. En dat moet je eigenlijk niet doen om het effectief te houden. Ja. Maar ook vooral uitvoerbaar.
Ja.
Zodat die uitvoerder niet in dat duivelse dilemma terechtkomt van of can do. Als het goed gaat, weet je wel, de held. Als het niet goed gaat, de slemiel. Want hij heeft regel X, Y, Z niet nageleefd. Of zij. En anderzijds, waar we het net over hadden, die verlamming. Dus dat mensen zeggen van, ja, ik weet het niet zeker. Dus ik doe maar niks. Ja, dat is echt, dat is denk ik het meest dodelijke in onze wereld.
Ja.
Dat is waar je als regelmaker heel erg bewust van moet zijn. Want ik kijk dan naar de duikrisico's. Maar die duikers en die duikleiders, die moeten ook aan allerlei andere regeltjes voldoen om andere risico's af te dekken. En dat ze zich niet snijden aan het papier als ze op kantoor aan het werk zijn. Laten we daar ook een regel voor maken. En al die regels komen bij elkaar bij die ene uitvoerder. En ja, dan begrijp ik dat het op een gegeven moment zo onoverzichtelijk wordt. En als dan je collega's ondertussen in de rechtbank zitten als verdachte, dan snap ik dat je daar heel terughoudend in wordt.
Je wordt heel onzeker over je eigen handelen eigenlijk.
Ja. Ja, dus je regelt het zo dicht dat mensen eigenlijk niet meer gaan handelen. Of misschien juist al niet meer op de juiste manier dingen gaan doen uit angst.
Ja.
Omdat ze het misschien fout gaan doen. En dat je op die manier eigenlijk net die... Ja, heb je eigenlijk er een draai in gemaakt.
Ja. Je hebt dat... Ik weet niet of jullie dat kennen. Het safety 1 en het safety 2. Hè. Safety 1 is het wat ze dan noemen het rotte appel denken. Dus we gaan... En dat gaat dus van die impliciete aanname uit dat alle regels goed zijn. Dus we gaan op zoek naar de non-conformiteit of de non-compliance. Het niet naleven.
En dat ga je bestraffen.
En we stellen vast... Nou, persoon X heeft regel Y niet nageleefd. Ah, gevonden. Rapport schrijven, conclusie en aanbeveling beter naleven.
Mm-hmm.
Dat is echt niet zinvol. Dus je moet als regelmaker, zo heb ik dat in ieder geval geïnterpreteerd, moet je eigenlijk de vraag voor de naleving moet zijn de regels goed? En dienen de regels het doel wat ik beoog? En we zien denk ik niet alleen bij Defensie... Maar zeker wel in de duikwereld bij Defensie heb ik dat van heel dichtbij gezien. Maar ook buiten Defensie zie je dat de regels... dat we niet goed nadenken welk risico we eigenlijk aan het beheersen zijn. Dat we misschien wel risico aan het beheersen zijn wat helemaal niet onze expertisegebied is.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, zeker. Ja, we hebben ook civiele wet en regelgeving over duiken en over duikarbeid. Ik zat ook in de beheersstichtingen van sociale zaken, waarin zeg maar adviezen werden gegeven over die arbowet en regelgeving. En daar stonden bijvoorbeeld zaken in hoe ver examen tijdens de examen de tafeltjes uit elkaar moesten staan. Dat is een beheersmaatregel om examenfraude. Hè, dus het risico is examenfraude.
Ja.
En dan zitten er een paar duikers bij elkaar. Die gaan dan zeggen, ja, het moet 70 centimeter zijn. Ja, ik denk, daar zijn wij niet van. Weet je, wij zijn geen specialist examenfraude. Dus wij moeten daar gewoon geen regels over maken. Dus dat die discipline van ben ik degene die hiervoor aangewezen is om dit risico te beheersen. Ja, dat is denk ik een hele belangrijke iets wat je moet beseffen als jij achter de computer papier aan het vies maken bent.
Ja.
Dan ben ik hier wel van? Of is hier iemand anders van?
Ja, want dat vind ik dan wel een mooie vraag. We hebben natuurlijk van tevoren ook al eventjes, ik heb met Jurk gesproken van tevoren. En toen kwam ook de vraag van wie mag nu eigenlijk de regels maken over wat? Wie bepaalt nu dat er een regel is? Weten we dat eigenlijk binnen onze organisatie? Hoe werkt dat? Of is dat de vraag die in de Kamer hangt nu?
Nou ja,
weet jij het, Annemarijn?
Dat is heel lastig, ja.
Ja.
Nou ja, we hebben bijvoorbeeld een systeem met kenniscentra, toch? Als we,
ja?
En die gaan opstellen. Omdat ze bepaalde inhoudelijke kennis hebben over een bepaald proces.
Ja, dat is waar. Maar dan hebben ze mogen ze dan regels maken over dat proces? Of?
Ja, dan moet dat worden vastgesteld door het bevoegd gezag. En dat hangt natuurlijk per ding ervan af.
Ja, per onderwerp.
Bij wie dat ligt.
Ja, ja. Ik vind het wel... Ik vind het wel interessant hoor, want we hebben natuurlijk binnen Defensie hebben we verschillende autoriteiten.
Zeker.
We hebben nu natuurlijk zitten we hier met de voormalige duikenautoriteiten aan tafel. Maar is dat dan omdat jij de autoriteit bent op dat moment? Ben jij dan degene die regels mag maken?
Nou, ik ben vertrokken met een opdracht waarbij ik zowel de regelmaker was, de normsteller,
ja,
en de toezichthouder. En daar heb ik vrij snel van gezegd, van volgens mij horen die rollen niet in één persoon of in één entiteit thuis. Dus Je bent of de regelmaker of je bent de toezichthouder. Maar, Maar allebei dan krijg je een beetje wij van WC Eend adviseren.
Dus wij doen het supergoed.
Ja. Ja.
Dus ik heb me vooral toegelegd op wat mij betreft de oorzaak van het probleem van de bomen en het bos. Is orde scheppen in het drukke regellandschap waar de duikers op dat moment aan blootgesteld waren. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat ik na een aantal maanden erachter kwam van ik kan wel roepen dat ik de regelmaker ben, maar ik ben het niet. Ja. Want als ik naar de vier hoofdrisico's kijk van duiken, dan hebben we geïdentificeerd falen van de mens als operator. Dus dat gaat over opleiding en gereedstelling, individuele kwalificaties. Het gaat over het falen van de mens als medisch systeem. Dus dan heb je het over duikmedische zaken, over keuringen, over herkeuringen. Falen van het materiaal. Nou, dan gaat het eigenlijk over de WSM-normsteller, die is daarvan.
Dus de wapensysteemmanager.
De wapensysteemmanager van duiksystemen. En dan heb je het over falen van het proces of van de operatie. Dus dat is het een beetje een overkoepelende het geheel der dingen. En voor alle vier, de hoofdrisico's, was ik niet de normsteller. Daar hadden we al een normsteller voor. Dus toen heb ik dat moeten erkennen. Van ik kan wel roepen dat ik normsteller ben, maar we gaan niet de hele WSM-systematiek overhoop gooien. Omdat Van Kasteren toevallig vindt dat hij normsteller is voor alles.
Ja.
Dus toen zijn we eigenlijk al pratend, denkend, zijn we tot de conclusie gekomen, we moeten eigenlijk zorgen dat er een duikraad komt. En in die duikraad zitten die vier normstellers met z'n vieren. En daar zitten ook mensen van de uitvoering. En daar zitten toezichthouders bij. En toezichthouder, moet je niet gelijk denken, alleen maar de IVD. Maar we hebben ook allerlei lagere toezichthouders. De stafbureaus, VNM. Maar ook de duiker zelf. Die op een gegeven moment een duikset in elkaar zet. En ja, dat ook een beetje toezicht op zichzelf houdt. En de duikleider die weer toezicht houdt op de duiker.
Oh, daar heb je van die hele mooie memes van. Of van die mooie plaatjes, hè? Van de toezichthouder op de
laagje
van
die. Maar er zit eigenlijk een soort van verticale component in het toezicht. En op het moment dat je al die drie entiteiten bij elkaar zet en van de normstellers die vier normstellers bij elkaar.
Ja.
Die vier normstellers hebben eigenlijk allemaal een aparte opdracht. Want die hoofdduikmedisch centrum heeft als opdracht, jij moet beheersmaatregelen bedenken die het duikmedische, het risico op een duikersziekte zo goed mogelijk beperken.
Ja.
En de WSM heeft dat voor het materiaal. En de hoofd van de Defensie Duikschool heeft het voor het personeel. En komen we bij het kenniscentrum. Dat is dan de operationele normsteller, zo noemden wij die. Hoofd van het Joint Kenniscentrum. Maar als die allemaal doorgaan met het mitigeren of het beheersen, moet ik zeggen, van het risico tot nul, of bijna nul. Ja, dan ontstaat er dus een enorm oerwoud aan regels.
Kun je geen duik meer nemen.
En dan kun je geen duik meer nemen. Hè, want dan zegt de WSM-normsteller, je moet eerst 2,5 uur allerlei testjes doen aan het duikapparaat voordat je kunt duiken. En die duikmedisch HDMC zegt als medisch normsteller, je moet wel minimaal 50 gram zuurstof per kilo lichaamsgewicht fietsen met de VO2 max test. Ja, dan komt er geen water meer uit de kraan. Dus dan hangen we, zo, de beeldspraak is, dan hangen we zoveel hoepels op.
Ja,
daar komt niemand doorheen. Dus dan gaan we niet duiken. Dus op het moment dat zij alle vier hun priolijstje hebben van dit vinden wij belangrijke beheersmaatregelen voor mijn risico, dan gaan ze aan tafel.
Ja.
En dan gaan ze kijken van is dit totaal eigenlijk wel uitvoerbaar? En de uitvoeringstoets laten ze uiteindelijk door de uitvoering doen. Maar die, ja, het kan best zijn dat het, ja, het risico, om het risico te beheersen, dat je een beheersmaatregel bedenkt vanuit het ene rietje waar je door kijkt, of waar de HDMC bijvoorbeeld door kijkt, wat het risico van een ander hoofdrisico eigenlijk vergroot.
Ja.
Dus die dynamiek tussen die risico's, die moet je afwegen. En daar moet je de slimme keuzes in maken. En op het moment dat je niet rolvast bent, en dat hebben we ook gemerkt.
Dat is ook lastig.
Dat je als normsteller zegt van, ja, ik heb deze norm gesteld. Ja. En je haalt hem niet. Dus je mag niet duiken. Ja, wacht even. Dat betekent dat wij in de organisatie dus allemaal red card holders hebben. Die eigenlijk het proces kunnen stoppen.
Ja.
En laatst zat ik in een hele andere context met een jurist te praten in Den Haag. Jij was het niet. Maar dat ging over dat er tijdens een militaire oefening misschien... Ja. Of nee, we konden niet aantonen tijdens de oefening dat wij helemaal compliant waren aan de AVG. Wat op zich best belangrijke wetgeving is.
Dus de privacy...
Maar deze jurist vertelde mij ook, ja, ik heb de oefening laten stilleggen. Ja, dan wordt het voor mij lastiger. Want dan denk ik, ja, wacht even. Jij kijkt door jouw rietje van de AVG naar de werkelijkheid. Jij komt in alarm, want jij denkt dat het... Hè, je weet in ieder geval niet zeker of je conform de AVG werkt. Of dat er conform de AVG gewerkt wordt. Maar dat oefenen, dat doen we ook om een ander, misschien wel hoger liggend risico af te dekken.
Ja.
Met andere woorden, als jij een militaire oefening stillegt, dan ben je aan het ingrijpen op de gereedheid op hoofdtaak 1.
Ja.
Het gereedstellen voor hoofdtaak 1. Omdat jij misschien wel valide argumenten hebt vanuit AVG. Maar er zijn veel meer risico's. En ook hoger liggende risico's die we proberen af te dekken. En wie maakt dan die risicoafweging? Zijn dat al die afzonderlijke red card holders die door hun rietjes naar de werkelijkheid kijken? Of is dat iemand, en dat hebben wij gezegd, dat moet iemand in de bevelslijn zijn. Dus zo'n jurist moet in de bevelslijn klimmen en zeggen van let op.
Adviseren.
Dit en dit is aan de hand. Dit zijn de risico's die je extra loopt. Dit zijn eventueel extra beheersmaatregelen die je kunt nemen. Maar het vaststellen van welke beheersmaatregelen wel en niet genomen worden en uiteindelijk besluiten om wel of niet de oefening stil te leggen, moet in de bevelslijn liggen. Altijd.
Ja. Ja.
En de bevelslijn loopt dan natuurlijk door tot de minister.
Ja.
En dus afhankelijk van het restrisico, moet dat restrisico op een geschikt niveau
gelegd
worden. Geaccepteerd worden.
Ja, ja precies. Ook dat nog.
Dus dat hebben we met die duikraad geprobeerd in te richten. Dat die drie spelers aan elkaar bij elkaar komen en samen de verantwoordelijkheid voelen om dus beleid, uitvoering, toezicht, noem het maar even, om een werkbare set aan regels te hebben. En het werd ook niet afgetekend op het moment dat ze het er niet over eens waren. Dus dan gingen we doorpraten. Totdat iedereen dacht van, ja, het is effectief, het is uitvoerbaar en het is ook toetsbaar. Want daar zit die toezichthouder natuurlijk ervoor bij van, je kunt wel opschrijven ongeveer dit, maar dat is niet toetsbaar, ook voor de mensen zelf niet. Dus het moet scherper.
Ja.
En dan heb je een systematiek waarbij je hopelijk een betere set aan regels hebt gecreëerd.
Denk je dat dit op alle gebieden, want je hebt het natuurlijk specifiek, heb jij naar duiken gekeken. Is dit een breed iets wat wij doen in de organisatie?
Ja, ja zeker. En niet alleen binnen onze organisatie. Ook tijdens mijn scriptie heb ik veel onderzoeken gelezen over de zorg. Ook over, dat was wel een interessant onderzoek. Hebben ze gekeken, er zijn operaties niet goed gegaan, hè, patiënt overleden. Dan gingen ze onderzoek doen, kwamen ze erachter dat er allerlei regels niet nageleefd waren. Nou, ze dachten het ei van Columbus te hebben gevonden. Hè. Gingen ze vervolgens onderzoek doen naar de operaties die wel geslaagd waren. Precies dezelfde hoeveelheid
niet naleving.
Dus regels. Weet je, het zegt niks. En wat wij in de duikwereld hebben geprobeerd is, De focus moet terug naar die opleiding. Dus in de opleiding, wat is een opleiding eigenlijk? Dat is dat je bekend gemaakt wordt met de risico's. In het geval van duiken met de vier hoofdrisico's van duiken. En dat je in die opleiding beheersmaatregelen aangeleerd krijgt. En we hebben dus ook geprobeerd in dat handboek duiken ook een veel directere link tussen de regel en het risico te maken. Zodat mensen ook begrijpen waarom je iets doet. En op het moment dat je alleen maar de regel opschrijft en je hebt zelf al niet eens scherp welk risico je probeert te beheersen, ja, hoe moet die lezer dat dan begrijpen? En hoe kunnen we dan van hem verwachten dat hij het belangrijk genoeg vindt om het in dat voerwoud van regels te doen?
Ja, ja, wat ik wel interessant vind, hè, ook kijken naar een van onze vorige podcasts die we hebben opgenomen, hè, met de secretaris-generaal en de CDS, hè, de commandant der strijdkrachten, ging over soepel gereed voor hoofdtaak 1. En daar hebben we ook gesproken over de wet op de gereedstelling. Hè, dus eigenlijk op het moment dat je dus jezelf moet voorbereiden op een oorlog of... Wat ga je dan doen? Kunnen we dan uitzonderingen maken op regels of compliance? Of wat is dan een werkbare manier hoe we met elkaar kunnen gaan samenwerken, zodat we toch dat hogere doel, waar ik jou ook natuurlijk over hoor praten, toch kunnen halen? Ondanks dat in het voorbeeld de AVG misschien wat minder... of nemen we daar iets meer risico op? Ja. Ik vind dat toch steeds terugkerend... Mooi fenomeen, die risicoacceptatie eigenlijk. Is
als ik kijk naar nationale wet en regelgeving, zeker als het over duiken gaat, zit er altijd wel iets van een bail-out in, hè, om maar even in duiktermen te blijven. Dus een mogelijkheid om iets af te roepen van wij wijken af, want defensie. Waar we het meeste last van hadden in de duikwereld was Europese wet en regelgeving. Omdat Europa natuurlijk niet van oorsprong een militaire unie is en misschien ook nooit zal worden, zie je dus in Europese verordeningen dat er eigenlijk helemaal geen mogelijkheid is om af te wijken van Europese verordeningen. En ik geloof wel dat nu ook het idee is om die nationale gereedstellingswet ook wat in Brussel op tafel te leggen, omdat er ook daar een deel van de oplossing daarvoor te halen is of zou moeten zijn.
Ja, wel interessant.
Ja, maar ik had zelf net nog even het idee van... ik vind de link ook juist heel mooi naar eigenlijk dat hele safety-onderwerp. Hey, je gaf al aan, hè, er is die behoefte om allerlei risico's te mitigeren. Je gaf net al het voorbeeld van in de zorg bijvoorbeeld, waar ook als iets fout gaat, heeft dat ook grote consequenties. Kan iemand overlijden op een operatietafel bijvoorbeeld? En hoe ga je dan voorkomen dat dat gebeurt? Ga je meer regels maken? Uiteindelijk, nou, onder de streep... werkt dat dan waarschijnlijk niet. En dan kom je dus ook weer in het bijvoorbeeld zo'n just culture idee. Hè, als je gaat kijken naar, maar wat is er dan gebeurd? En ga je dat doen met het idee van, ja, maar die rotte appel wat je net benoemde.
Ja, dat is safety 1 en precies. Safety 2 is eigenlijk just culture kort door de bocht.
Ja, precies. Ja. Ga je kijken, ik moet hier, er is iets fout gegaan en dan wil ik een straf voor opleggen. En ik wil waarschijnlijk de regels dan nog weer iets scherper maken. Om van die 10 toch weer naar die 100 te gaan. In jouw 10, 100, 1000 regel. Of ga je kijken naar wat is er nu precies gebeurd? Wat was de situatie? Ja. En is er iets in die situatie wat we... was dat iets dat is één keer gebeurd en het is niet beheersbaar? Of is het iets waar je misschien weer iets toch iets aan kan doen? Of op een andere manier naar moet kijken? Hoe is je... de setting geweest waarbinnen iets heeft kunnen gebeuren. En wat kan je als organisatie dan veranderen om te voorkomen dat het de volgende keer opnieuw gebeurt? Ja. Kan je nog steeds van een regelreflex komen, denk ik. Dat is wel om te zeggen, ga ik weer nog meer regels opschrijven. Maar er zit ook een ander idee achter, hè? Dat je toch breder kijkt.
Naar... Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk moet je blijven leren van alles wat je meemaakt. En er zijn technologische ontwikkelingen, er zijn medische ontwikkelingen. Dus je moet je ogen en oren open houden om je regels bij te stellen als je denkt dat dat nodig is. Of misschien de vijand in ons geval. Dus wat we met de Duikraad eigenlijk besloten was, we hadden die drie entiteiten daarin zitten. Beleid, uitvoering, toezicht. En beleid was de regelmaker, degene die de P van plan deed. De uitvoerder de D van doe. En de toezichthouder de C van check. Maar de act was van alle drie. In consensus. Ja. Dus, en dan is act dus niet alleen beter naleven als middel om veiliger te werken. Maar ook betere regels of beter toezicht. Dus dat zijn die drie, dat noemen we dan de drie dimensies waarop je veiligheid kunt verbeteren. En waar safety 1 stopt bij, naleven, hè, want de regels zijn goed, dus beter naleven en dan gebeurt het niet meer. zijn we echt overgegaan naar safety 2, waarbij we zeggen, nee, beginnen we bij de regels. Eerst even vaststellen, zijn de regels wel goed? We zien een non-conformiteit of een non-compliance. Zijn ze wel goed? Zo ja, nou, dan kom je bij de volgende stap van, oké, moet is beter naleven dan de oplossing. Maar ook de toezichthouders, die verticale lijn van toezicht, die hebben ook een verantwoordelijkheid dat ze in hun auditjaarplan, of hoe je het ook wil noemen, ook gericht worden door die duikraad. Van hey, we weten eigenlijk niet zo goed hoe het zit met de conformiteit op dat vlak. Dus we gaan volgend jaar gaan wij audits doen. En dan gaan we specifiek daarnaar kijken, zodat we het jaar erop kunnen terugkoppelen aan de duikraad. Van hey, dat gaat goed of dat gaat niet goed. Of dat, en wat ik ook merkte is dat toezichthouders, inspectiediensten in het verleden, dat wordt nu wel iets beter, te snel aan het stuur willen rukken. Ja. Dus in de risicoregelreflex pakken ze de lange schroevendraaier erbij. En ja, dan roept iemand die eigenlijk heel weinig verstand heeft van duiken, die doet eigenlijk een hele technische aanbeveling. En op het moment dat de mensen uit de uitvoering en ook ik als MDA dat hoorde, dacht ik, ja, dit voegt helemaal geen veiligheid toe. Dus in die zin ook weer rolvastheid. De toezichthouder is wat mij betreft degene die de papieren werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid, de delta daartussen, benoemt. En daar stopt de verantwoordelijkheid van de toezichthouder. Op het moment dat je dus daar conclusies aan gaat verbinden en eventueel aanbevelingen, dan kom je in de actfase. Ja, dan moet je dus met z'n drieën om de tafel en moet je zeggen, oké, dit is gebeurd, dit zijn de feiten. Dus nou ja, gaan we regels verbeteren, gaan we naleving verbeteren of toezicht verbeteren of alle drie. Maar niet iemand die ja, achter een bureau zit met een hele lange schroevendraaier allerlei problemen in de praktijk veroorzaakt en misschien zelfs wel onveiligheid veroorzaakt in de praktijk. Dat is
juist daardoor.
Zo gaan we dat niet meer doen. Ja. Dus dat is ook iets, we hebben ook in de duikraad dus altijd een vaste plek voor de toezichthouder. Dus ook de IVD krijgt standaard een uitnodiging voor de duikraad om deel te nemen en zijn inbreng als toezichthouder te doen.
Mm-hmm. Nou, als ik even terugga, een paar functies. Eén functie. Heb ik nog een keer zijdelings zaken gedaan met de duikautoriteit. Dus ik ben dit hele gesprek al aan het denken of jij dat dan bent geweest of niet.
Ik was de eerste.
En, ja, kan niet anders.
Dat zou zomaar kunnen.
Dat zou best kunnen.
Is er nog een onuitgesproken fitty?
Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben vooral heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want het ging over duiken als grensverleggende activiteit.
Oh ja, heel interessant.
Zeker.
Ja. En, ja, even meenemen. Even de luisteraar meenemen. We hebben als militair,
moeten wij spannende dingen doen.
Precies.
En om dan te oefenen met situaties waarin je mentale momentjes hebt.
Juist.
Ja. En dat kan op hoogte, onder water, in van die kleine ruimtes. Dat kan van alles zijn.
Ja, overal waar je mensen maar... kijk naar het programma Kamp van Koningsbrug. Je ziet legio voorbeelden om mensen iets meer stress te geven dan wat je normaal...
En hoe ga je daar dan mee om?
Juist.
Super nuttig.
Ja.
Maar dat zijn natuurlijk per definitie zijn dat situaties. Bijvoorbeeld parachutespringen. Ja, hoe veilig is parachutespringen? Want er kan natuurlijk heel veel misgaan. En als er iets misgaat, dan ben je dood.
Ja.
Toch even heel simpel gezegd.
Ja.
Is die kans in ieder geval heel groot.
Ja.
Nou, duiken is kennelijk ook een hele spannende business. Sowieso voor mensen kan het heel spannend zijn om dat te doen.
Mm-hmm.
Maar je zit onder water waar je niet kan ademhalen. Dus als daar iets mis mee gaat, dan kan dat hele grote risico's met zich meebrengen.
Ja.
Op een zeker moment, een paar jaar geleden, kwam ineens een oekase uit dat er ook niet meer, dat er überhaupt geen GVA meer gedaan mocht worden. Maar wij zaten ook met het punt met duiken. Er was een contract met een civiele duikschool die dan die GVA-lessen kon uitvoeren. Maar daar ontstond ook wat onduidelijkheid. En we hebben daar heel veel meetings over gehad. En gelukkig heb ik wat dingen verdrongen. Dus ik kan het nu niet meer helemaal precies zeggen. Maar daar moesten wij toen overleggen ook met de duikautoriteit. Van ja, wij willen eigenlijk, we hebben een contract. En daar willen we eigenlijk gewoon gebruik van kunnen maken. Dus wij willen graag dat die duiklessen kunnen gaan lopen. Omdat we dat dan willen aanbieden. Je kan dan kiezen, je gaat in opleidingen, je gaat parachute springen of je gaat dan duiken. Zo zijn er een aantal van die punten. Maar hoe kijk jij naar... En daarna werd het dus helemaal stilgelegd. Hè?
Omdat het is gewoon een behoefte van de gebruiker.
Omdat het spannend was. Ja. Ja, dus hoe kijk jij naar dit hele onderwerp?
Ja, Ik weet de discussie nog, kan ik me nog levendig herinneren. En heel technisch kun je niet sportduiken in werktijd. Want je hebt gewoon een beroepskwalificatie nodig om te mogen duiken in werktijd. Of je nou bij Defensie werkt of daarbuiten.
Je kan alleen serieus duiken.
Ja, je kan alleen serieus duiken.
Dit is een regel.
Dit is een regel uit de Arbowet. Dat je een beroepskwalificatie moet hebben. En of je moet in een opleiding zijn bij een erkende opleidingsinstelling om die beroepskwalificatie te krijgen. Dat is dan de uitzondering. Ja. Maar de kortste opleiding is volgens mij een week of vijf.
Meestal
en dan
geen
ben je echt een soort basis.
En dit is normaal een week of zo.
Ja. Dus... Maar ik heb ook toen tegen, misschien wel via jou, tegen de commandant landstrijdkrachten gezegd. Als wij die behoefte hebben, dan is het dus schijnbaar een hoger liggend risico wat we proberen af te dekken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn angstige militairen. Nou, daar willen we beheersmaatregelen voor nemen.
Ja.
Dus
niet.
Wij willen graag mensen blootstellen aan wat hoog risico, wat stressmomentjes. En bijvoorbeeld, dat kan zijn duiken. Of,
dan wordt duiken het middel.
Duiken is het middel. Maar daar moet je dan ook eerlijk over zijn. Moet je niet doen alsof ze daarna mogen gaan duiken als militair.
Dat is helemaal niet het doel.
Dat is het doel niet. Dus het is een middel om de stressbestendigheid te verhogen, bijvoorbeeld. En misschien wel in het kader van werving en behoud. Omdat het
kan
natuurlijk
ook heel leuk
het beroep
zijn.
Ook heel leuk,
leuk
maakt. Ja. Ja. Maar wees daar eerlijk over. Zeg, dat zijn de dingen. Dat zijn onze doelen.
We vinden
doelen.
Het leuk. En we willen geen bange militair.
Ja. Ja. Nou, en op het moment dat je daar eerlijk over bent, dan zou dat moeten kunnen. Echter, het kan nog niet. Wat ik in de periode heb gedaan als militaire duikautoriteit, is dat we onszelf hebben ontvlochten van dat civiele keurslijf. Want we zaten in een stelsel met kwalificaties, met civiele kwalificaties. Dus als je een duikopleiding bij de Defensie Duikschool kreeg, dan kreeg je een militaire kwalificatie en je kreeg je civiele kwalificatie. Die militaire kwalificatie was veel uitgebreider dan de civiele kwalificatie. Dus wij hebben gezegd, wij willen daar vanaf. Want dat is we hebben een maatpak, de ECOT-systematiek, dus van opleiden en examineren. Wat heel passend is, zo leiden we ook onderzeebootcommandanten op en F-35 vliegers in die ECOT-systematiek. Dus dat is een maatpak. En nu kom je met een of ander confectiepak aan en dat moeten we dan ook aantrekken. Dus je bent continu die twee regelsystemen op elkaar aan het afstemmen en uitzonderingen aan het maken voor Defensie. En dan hebben we gezegd, daar willen we vanaf. We willen gewoon. Wij zijn degene die de inhoud van de opleidingen voor militaire kwalificaties bepalen. En die militaire kwalificaties moet SZW erkennen als ook een beroepskwalificatie. Nou, door die ontvlechting, die volgens mij zo goed als afgerond is, zijn we dus nu in staat om zelf nieuwe duikopleidingen te bedenken. Beroepsduikopleidingen. En als wij daar gewoon goed nadenken over waar we die mensen aan blootstellen, hoe we ze opleiden en wat we ze laten doen, en het restrisico accepteren, kunnen we dat of zelf doen of uitbesteden. En ik denk dat het voor de duikwereld een enorme kans is. Want je kan namelijk die week, kan je natuurlijk ook gebruiken om alvast even te kijken van, dat is misschien wel een goede duiker. Of een goede duik. Jij krijgt alvast een uitnodiging om, we hoeven bij wijze van spreken niet eens meer een selectie te doen. Want we hebben al gezien dat jij, mits, duikmedische keuring, daar komen we niet onderuit. Dat moet ook voor die week. Dus wanneer kan je beginnen, bij wijze van spreken? Dus ook voor de duikwereld is dat ook, om de tekorten op te vullen, ook een hele grote kans. Dus ik ben absoluut voorstander en ik heb er dus werk van gemaakt om dat in ieder geval juridisch mogelijk te maken. Maar goed, dan begint het uiteindelijk wel bij bijvoorbeeld de landmacht die zegt, wij hebben een kwalificatiebehoefte. En dan gaan we dat hele traject in en dan ga je een opleiding ontwikkelen. En dan ga je op een gegeven moment een in- of een outsourcingsbeslissing nemen van, gaan we dat zelf doen. In Hedel bijvoorbeeld, wat mij een heel goed plan lijkt. Om ook daar gewoon, het is een fantastische locatie om zo'n GVA duiken te geven. Ja.
Dus je moet ook het goede aanvragen eigenlijk.
Ja, je moet op een gegeven moment wel zeggen van, dit is onze kwalificatiebehoefte. Daar hebben we een fantastisch proces voor ingericht. We schreven in de 703 voor de liefhebbers. En start dat gewoon op.
Ik hoor nog meer regels.
Ja,
maar ik vind het wel interessant. Hè? Ik vind het sowieso fijn om te horen dat als je gewoon de juiste dingen aanvraagt, dat we dan ook de juiste dingen gaan doen. En vaak dan proberen we het mooier te maken of groter te maken dan dat het eigenlijk is.
Ja, dus waardoor transparantie is hier wel key, denk ik.
Nou ja, eigenlijk wel. Want anders kom je in een soort van web van regels terecht. Ja. Waar je niet meer uitkomt, omdat het allemaal gekunsteld wordt.
Ja.
Maar wat ik ook hoor is dat we het onszelf ook lastig hebben gemaakt. En ik weet niet of ik dat op de juiste manier interpreteer, dus laat me dat gerust weten. Omdat we heel veel dingen ook civiel willen doen. Hè? Dat we heel veel dingen ook samen met de maatschappij. Hè? De civiele maatschappij, zoals de militair dat dan altijd zegt. De civiele maatschappij kent zichzelf helemaal niet als civiele maatschappij. Maar hè, met gewoon de burgerinstellingen. Dat we daarmee ons heel moeilijk maken. Dat het eigenlijk op regelgebied een verzwaring is.
Ja, de BAMA-structuur vind ik altijd wel goed, de bachelor-master-structuur.
Ja.
Mijn opa die werkte vroeger bij Philips en die zei, als er bij mij een marine, 100 jaar geleden natuurlijk, een marineofficier solliciteert, neem ik hem aan. Ik weet gewoon, die mensen zijn goed opgeleid en die hebben de juiste werkinstelling. Maar het was geen bachelor-master of IR-ING-titel die je toen kreeg, maar ja. Ze wisten gewoon... Dat zijn goede mensen die kun je er goed bij hebben. Toen zijn we op een gegeven moment in het kader van employability die BAMA-structuur gaan aanvaarden. En wat ik zag waar ik nog in het eerste jaar 6 weken bootjesreis had.
Ja.
Dus echt gewoon aan boord als matroos alle dingen moest doen en leren over de marine. Is dat door die BAMA-structuur helemaal in de verdrukking gekomen. En moest je dus aan al die regels voldoen die daarbij horen. En werd dus het eindproduct van het KIM, want de opleidingsduur mocht natuurlijk niet langer worden, werd wel, ik wil niet zeggen minder, maar wel anders dan dat hij voorheen. Dus minder op maat gemaakt voor het werk wat je daarna gaat doen.
Ja.
Wel met een titel. Hè, dus voor in kader van employability hartstikke goed. Maar we zijn in die zin misschien ook een beetje te onzeker geweest over onze eigen opleiding. En de kracht van onze eigen opleidingen.
Dat denk ik ook.
En dat we dan dachten van doe maar zo'n titeltje eraan plakken. En dan, dan komt het goed. Hè. Dan hebben we een goede opleiding. Terwijl onze opleidingen hartstikke goed waren.
Ja. En het was ook wel een beetje in de periode. Ja, we wijken misschien een beetje af van het onderwerp. Maar ik vind het ook een heel interessant onderwerp.
Allemaal. Ja, dat mag allemaal.
Het is allemaal regels.
Ja,
dus,
allemaal regels. Precies. Dus mag het wel. Maar dat was natuurlijk ook in de periode dat we natuurlijk moesten bezuinigen. Hè?
Ja.
Gek woord, kennen we helemaal niet meer bij Defensie. Maar bij Defensie, laat ik het even. Bij Defensie kennen we het niet. Maar dan was het, dat was ook met het idee dat je dus mensen wilde binnenhalen, maar ze ook een soort van baanzekerheid wilde geven, omdat ze
dat
niet vanuit de organisatie
Het was een beheersmaatregel voor het risico dat mensen...
Ja. Misschien ook een beetje
maar dat snijdt ons nu, denk ik.
Ja. Ja, kijk, maar dan komt er zo'n drang naar dat accreditatie van opleidingen.
Ja. Is dat of spullen.
Precies. Ja. Ja, is dat niet ook dan een beetje zelfbehoud binnen de organisatie? Van als ik maar ook zorg dat mijn opleidingen een bepaalde accreditatie hebben, dan laat ik daarmee zien dat het heel belangrijk is en dat ik niet wegbezuinigd mag worden.
Weggeschreven.
Ja, je ziet het in allerlei, sectoren. In het onderwijs heb je scholen kunnen dan allerlei verschillende accreditaties halen.
Ja.
En die moeten dan elk jaar het showtje weer opvoeren. Ja. Op het moment dat de accreditatiecommissie langskomt. Ja. En dan daarna vergeten ze weer voor de rest van het jaar.
Ja,
en waarom ze ook weer een kunst- en cultuurschool waren. Hebben wij eens van spreken een beetje
gechargeerd. Heb je dan regellast gecreëerd?
Dan heb je regellast gecreëerd, ja. Ja, dus de volgorde, wat mij betreft, hebben we het eigenlijk nog niet expliciet over gehad.
Nee, ik
gooi
me er nog even in.
Is inderdaad, we gaan van regellust, we hebben de drang om alles te regelen, naar regellast.
Dat je er vooral last van hebt.
En we willen nu ook door naar regelrust. Dat is een term die ook in opkomst is. Waarbij je dus die fijne balans, die sweet spot vindt tussen reguleren, maar wel op dusdanige manier dat het ook uitvoerbaar blijft. En dat het effectieve en uitvoerbare en toetsbare regels zijn die je uiteindelijk over die uitvoerder heen strooit.
Ja.
En niet dat het het verleggen van aansprakelijkheid is of verantwoordelijkheid. Want de organisatie kan, als er heel veel regels zijn, dan is er altijd wel eentje te vinden die je niet hebt nageleefd. En dan is er altijd wel een manier om die regel die je niet hebt nageleefd oorzakelijk in het ongeval ergens te prikken. En dan te zeggen van, als je het had gedaan, dan was het misschien niet gebeurd.
Organisatie,
straatje schoon. Werknemer in de kou.
Ja, zo voelt het dan wel. Hè? En wat ik dan ook even terug moet nadenken over die aflevering die we hebben gemaakt, is natuurlijk dat het al gaat om de mindset.
Ja.
We moeten gewoon een andere mindset creëren. En in mijn, het enige wat de hele tijd door mijn hoofd gaat is oké. Maar wanneer accepteren we dan ook die risico's? Stel je voor dat ik echt mijn best heb gedaan. Ik heb allemaal en het gebeurt toch. Mm-hmm. Het gebeurt toch. Dan is het toch gewoon het feit dat het risico dan geaccepteerd wordt. Dan is dat heel vervelend. Maar ja, het kan gebeuren. Want het is niet 100% dichtgetimmerd. Ja. Want we weten dat dat niet kan. Maar je hebt, we hebben geconstateerd dat met deze regels dat we 90% afgedekt hebben. En helaas, er was een onvoorziene omstandigheid waardoor het toch die 10% is. Ik denk niet dat het ooit, dat we nu niet de mindset hebben dat we die 10% accepteren. We zeggen het wel, maar als het gebeurt, is onze de regellust is dan ineens heel hoog. Want toch die 10% maar, want het is toch gebeurd. En we dachten eigenlijk dat het een soort verwaarloosbaar iets was. We accepteren het niet.
Nee, wat we met de duikraad dus deden, dan kwam er een militaire duikeis en militaire duikrichtlijnen. Dan kun je al aanvoelen van welke dan meer verplicht zijn en welke minder verplicht. Ja, met name die militaire duikrichtlijnen waren dan ook om het vakmanschap ruimte te bieden. Want als je iets helemaal kapot regelt, dan is het vakmanschap weg. En we zeiden van oké, er komt de commandant naar ons toe. Die zegt, ik ben van plan een militaire duikeis niet na te leven. Bijvoorbeeld, hij zit ver op zee, hij moet een opdracht doen, een mijn ruimen. En een van de duiksets die gebruikt moet worden, is de keuringsdatum van verlopen. Nou, dat was een militaire duikeis. Je moet spul gebruiken wat in keur is. Nou, dan stuurde hij, als hij dat vooraf kan doen, stuurt hij het voornemen op. Gaat hij al nadenken over welke aanvullende beheersmaatregelen ga ik nemen. En dan komt de duikraad bij elkaar en die zegt, nou, wij denken dat je de risico's goed geïdentificeerd hebt, maar je zou nog deze beheersmaatregel kunnen nemen of die. En dan zegt de commandant uiteindelijk, oh ja, bedankt voor de tip. Nou, ik besluit dat ik deze beheersmaatregelen ga nemen. En dan zegt de duikraad, dus de experts die daarin zitten, zeggen, oké, nou dan is jouw restrisico is groen, geel, oranje of rood. Conform, ik weet niet of jullie hem kennen, de 5x5 matrix. Die vanuit integraal risicomanagement is verspreid. Nou, en dan is natuurlijk de logische stap van, is een commandant dan bevoegd om dat gele restrisico te accepteren? Of is dat de commandant van de commandant? Of is het CDS? Ja. Of is het de minister? Ja. En dan leg je me ook op het juiste dek neer van, oké, we willen dus bijvoorbeeld een restrisico rood aanvaarden op een gegeven moment. Dat betekent misschien wel dat de minister daar gewoon expliciet zijn handtekening onder moet zetten van dit restrisico accepteer ik. Want het operationele belang en de proportionaliteit, de afweging,
is hoger.
Vind ik het zo belangrijk dat we het toch gaan doen. En dan haal je dus ook die duikleider die dan nu in de rechtszaal terechtkomt uit de wind. Want je zegt van nee, dat is wel een afgewogen risico geweest. Ja. Geaccepteerd voor iemand die daar door iemand die daartoe bevoegd is of aangewezen.
Ja. Dit is ook het verschil, hè? Denk in die mindset, als je je gaat voorbereiden op een hoofdtaak 1, waarbij je weet dat je sowieso in een strijd ga je slachtoffers krijgen. Ja. In hoeverre accepteren we dat gaat gebeuren? En is dat dan eigenlijk onderdeel van het systeem? Ga je daar ook op voorbereiden? Hè? Want daar heb je dan ook dingen voor. Daar heb je ook weer hele processen voor in place. Ja. Maar dat is dus ook wat er gebeurt. En als daar als dat je ook politiek gezien dat ook. Dat beeld moet dus ook eigenlijk anders zijn. Als je
het is niet alleen onze mindset.
De kamervragen bij iedere gewonde of dode. Dat, als dat het dan het grootste probleem wordt, hè, dan heb je dat dus eigenlijk niet ingeregeld. Hè.
Ja. Ja.
Versus, ik denk wat een aantal jaren geleden nog was. Iedere tekenbeet was de toenmalige staatssecretaris van over de hobbel.
Ja.
Moest tot en met op het bureau van een paar staatssecretarissen geleden moest gemeld worden. En was een heel ding. En als er een moeilijke kamervraag kwam omdat er ergens iets niet helemaal oké was gegaan, dat tot en met de bewindspersoon rechtstreeks met een lange soeverdraaier van de. En maar ook niet achter. Voor mij even mijn persoonlijk gevoel. Minder achter het personeel staan, maar dan gewoon ook aangeven: nee, dat is. Dat iets fout is gegaan. Terwijl misschien helemaal niet iemand iets fout heeft gedaan, maar
Het is gewoon het risico is geweest.
Ja, maar er is politieke moed voor nodig. En een heel mooi voorbeeld daarvan is de aanslag door Anders Breivik in Utøya in Noorwegen.
Ja, dat eiland.
Daar hebben ze ook heel veel onderzoek gedaan. En uiteindelijk heeft de politiek gezegd, we gaan niks aanpassen. Dus we gaan niks veranderen. We gaan geen extra regels. Hè, dit kan gebeuren. En het kan misschien nog een keer gebeuren. Maar dat je het accepteert en dat je de politieke moed hebt om dat ook te zeggen van, nou, onze set aan regels
is gewoon prima.
Is voldoende.
Ja.
En dit is geen aanleiding om nu weer in de risicoregelreflex te schieten.
Ja.
En dat is soms heel lastig. En zeker onze inspectiedienst rapporteert natuurlijk direct ook aan de politiek. En dan is het voor mensen uit de uitvoering en de normsteller best lastig om een aanbeveling met soms een hele lange schroevendraaier, om die terug te draaien en te beargumenteren waarom dat juist geen veiligheid brengt.
Ja.
Want misschien had dat die maatregel wel dat ene ongeval voorkomen, maar nu rol je die maatregel heel breed uit over alles en iedereen.
Ja,
en misschien wordt het wel netto onveiliger.
Ja.
Door het invoeren van deze maatregel. Maar dan ben je dus wel aan het reageren ergens op. Terwijl je dus juist wil, jongens, kom aan tafel met je conceptaanbeveling in ieder geval.
Ja.
Voordat je ze publiceert.
Ja.
Nou, en die weg is gelukkig ingeslaagd. Daar ben ik heel blij mee. Want ook die toezichthouder kijkt op een andere manier naar de papieren werkelijkheid en de werkelijkheid. De fysieke werkelijkheid. En die heeft een andere inbreng dan de uitvoering. En die heeft ook weer een andere inbreng dan die normstellen. En een belangrijke inbreng.
Ja.
Ja. Mooi.
Ja. Ja. Ja, ik vind het interessant. Denk je, we moeten een beetje richting de afronding.
Ja, zeker.
Denk jij dat het ooit mogelijk is dat we van de 1000 naar 1000 misschien teruggaan naar de 10?
Nou ja, om even helemaal terug te gaan naar het begin. Je hebt het aantal regels en de druk om na te leven.
Ja.
Dus ik heb niet per se met de weg die we hebben ingeslagen in duiken, zijn we in staat geweest om het aantal regels terug te brengen. Maar de druk om na te leven, zeker op het moment dat het bijvoorbeeld het handboek duiken als dienstvoorschrift is aangewezen,
ja,
is vrij hoog. Want als daar staat je moet, dan betekent dat ook je moet. En die druk op na te leven, daar zouden we over. En dat is ook een draaiknop waar je aan kunt draaien. Dus welk niveau wil je, zeg maar, heel erg hard afdwingbaar maken? En waar wil je wat meer ruimte houden voor vakmanschap en adaptiviteit ten opzichte van de situaties waar je mensen in brengt? Zonder dat je gelijk roept van de regel ei niet nageleefd. Dus we hebben de rotte appel weer gevonden.
Ja, ja.
Dat voegt niks toe. Dat draagt niet bij. De meldingsbereidheid gaat daardoor omlaag. Dus mensen die gaan misschien nog wel uitvoering, maar dan via de can-do-mentaliteit. En die gaan hun mond houden. Die gaan niet vertellen dat de regels niet goed zijn. Want dat betekent namelijk dat ze non-conform hebben gewerkt. En dat ze misschien wel strafrechtelijk aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Ja, ja.
Ja, en dat is echt heel slecht voor de just culture.
Ja, je krijgt een beetje een grijs gebied, hè, waar je dan in terechtkomt.
Ja.
Wat we dan in stand gaan houden.
Ja.
Ja. Ja, interessant. Ik vind het heel erg interessant. Want aan de ene kant hebben we dus inderdaad de behoefte om heel veel regels te doen. En aan de andere kant hoor je aan alle kanten dat we meer aan mission command moeten gaan doen. He, dus meer meedenken in de lijn van je hogere baas. Het hogere doel goed voor ogen hebben en daar je weg in vinden.
Ja. En geïnformeerd worden door specialisten. Dus op het moment dat de duikraad geïnformeerd wordt, ik ga afwijken van regels, dan gaat de duikraad niet zeggen van het mag niet, maar die gaan alleen maar zeggen, dit zijn je extra risico's, dit zijn eventueel extra beheersmaatregelen en dit is je restrisico.
Ja. Succes.
Succes.
Ja. Ja, het lijkt me echt heel erg mooi als we dat kunnen bereiken met z'n allen. He, dat we het niet alleen binnen de duikgemeenschap kunnen halen, maar dat we dat binnen de hele organisatie tussendoor gaan krijgen.
Ja, die red card holders, zo noem ik ze dan, weet je, die moeten gewoon in de bevelslijn zitten.
Ja.
En niet daarbuiten. Want ik denk dat dat gewoon een van de belangrijkste dingen is die we moeten doen.
Ja.
En wat ik helemaal aan het begin ook al zei, echt discipline over als je regels maakt. Weet je, welk risico ben je aan het beheersen en ben je daar eigenlijk wel van? Om regels te stellen om dat risico te beheersen. Dus ben je aangewezen als normsteller op dat materiedeskundigheidsgebied, hè? Om maar even een mooie defensieterm erin te gooien.
Nou ja, precies.
Ja. Ja. Nou, ik vind het heel interessant. Het is eigenlijk één groot, toch wel een soort van juridisch blok.
Ja, zo heel. Ik krijg gewoon een kikker van in mijn keel.
Nou, ik hoor het
zo emotioneel.
Die emoties die ineens erboven komen.
Ik heb gewoon een uur lang juridisch uitgezeten hier.
Lekker hoor. Nee, echt ontzettend interessant. Heb jij alles kunnen vertellen wat je wilde vertellen?
Ja, ik kan hier nog uren over doorpraten natuurlijk. Ja, en, dit is ook echt een traject van 5 jaar geweest.
Moet je eigen
en ik moet het nu ook loslaten. Ja. Dus wat dat betreft is dit wel een hele leuke gelegenheid om nog een keer daarover te vertellen.
Ja,
maar ik kom het ook in mijn nieuwe functie weer tegen. Dat dit echt iets is waar we als samenleving, denk ik, westerse samenlevingen wel mee worstelen.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, kleine stapjes voorwaarts.
Ja.
Ja.
Ja, absoluut. Ja, ik vond het heel leuk dat je ons in dit onderwerp mee hebt willen nemen. Er zit zoveel in dit onderwerp wat je in eerste instantie niet bedenkt, zeg maar. Het geeft mij ook heel veel haakjes naar heel veel andere mogelijkheden en kanten die we opgaan. Dat merk je misschien ook wel tijdens het hele gesprek wat alle kanten opging. Ik wil je ontzettend bedanken dat je ons hebt mee willen nemen in dit mooie onderwerp. Dankjewel.
Graag gedaan. Bedankt.
Dankjewel.
God, wat de regels kunnen we overal voor maken.
Ja, echt hè?
Ja, ja, daar zijn we wel heel erg goed in.
Ja, we zijn er goed in geworden.
Ja, maar ik merk ook dat als ik dan luister, hè, dan denk ik ook bij mezelf, oh ja, daar moet ook nog even over. Oh, daar moet even over nadenken. Oh, daar moeten we even iets voor over afspreken. Of dan denk ik, oh, je bent eigenlijk, zijn we onderdeel van het in stand houden van al die regels.
Ja.
Want door regelrust te willen creëren, gaan we regels maken om die rust te hebben. Waardoor je dus eigenlijk een soort van standaard in zo'n, ja, hoe noem je dat? Ja, ik wil zeggen zo'n visuele cirkel terechtkomt. Maar die hebt dan altijd zo'n soort van,
zo'n loop of zo.
Ja, ja, waar je niet uitkomt.
Ja.
Dat is zo'n
Groundhog Day.
Ja, nou zoiets. Ja. Dat creëren we voor onszelf.
Nou, misschien als we iets meer WD-40 gebruiken, zo ertussen sprayen en zo. Dat het dan net allemaal weer, dat het helpt om iets meer in die regelrust te komen.
Ja, ik denk dat, net als alles in het leven, zeker als je tegen de tijd dat je ouder wordt, zeg maar. Een ouder, niet ouder wordt. Ouder worden we allemaal, maar een vader of een moeder wordt.
Dat je ouder wordt.
Ja. Loslaten. Ja. Loslaten. We moeten allemaal de kunst van het loslaten onder de knie krijgen, denk ik. En een beetje vertrouwen hebben in de mensen om ons heen. Oh, mooi.
Ja, heel mooi.
Ja, toch?
Nou, daar kan ik niet meer overheen. Dit is hem gewoon.
Nou, we houden hem ook echt lekker kort. Want het was alweer een mooie gevulde aflevering, om maar zo te zeggen.
Ja, we hopen dat jullie er allemaal nog zijn.
Ja.
Heb je nou ook heel erg last van regeldruk of andere dingen die je met ons wil delen? Mail ons op klapmokmette@mindef.nl. Stuur ons een berichtje via de socials. Ik ben te vinden op LinkedIn, Deborah niet. We hebben natuurlijk ons account klapmokmette op Instagram. Waar we iedere 2 weken altijd een leuke foto plaatsen van de nieuwe aflevering. En nou, we zien jullie graag daar. We horen graag van jullie.
Absoluut. En zeg Annemarij voor nu, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.